moet je nou eens horen. Een programma vanuit het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam. We spreken met vaklieden uit de wereld van de podiumkunsten en we luisteren naar muziek uit onze digitale schatkist. Presentatie en samenstelling Irene Kuiper.
Vandaag vanuit een winderig Allard Pierson in Moet je nou eens horen, aflevering 25. De allerlaatste aflevering van deze serie. Met Caroline Duikhuizen als gast, Jacques Leuters als gast op afstand en Bintou, mijn opvolger, stelt zich voor. Onze vaste technica, Nora. Schuift ook even aan. En we hebben natuurlijk weer een fijne repo van Milko Fijnebuik. Geluidstechniek is in handen van Nora van der Winden, die we vandaag dus ook spreken. En Erik Korver is ook aanwezig. Wij zijn blij dat u luistert. Welkom allemaal.
Dank je wel.
Wat fijn dat jullie hier allemaal naartoe gewaaid zijn. podcast.
We hadden geen keuze. De wind stond gewoon deze kant op.
Ja. Voor jou gunstig, want het was Noordwest.
Zeker.
Ja. En voor mij wat minder gunstig, want ik kom uit het oosten gefietst. We nemen deze podcast op 6 december, de dag na Sinterklaas. Als er een dubbele wind is, hebben jullie daar wel eens van gehoord? Een dubbele wind?
Nee, ik zag het vandaag op het journaal. Een soort twee storm, iets met de Britse eilanden.
Ja, en dat er twee stormen na elkaar in elkaar schuiven of iets. Nou, zo leer je
op elkaar en...
Nou, ik weet niet hoe het allemaal in elkaar zit, maar in ieder geval, we zitten er middenin.
Precies, het is wel toepasselijk ook, omdat deze week dan Wicked in Nederland in première ging. Voor mensen die niet weten wat natuurlijk de voorloper is van het verhaal van The Wizard of Oz.
Ja.
En dat begon ook met een storm.
Ja.
Dus toepasselijk.
En een hele goede film, ik heb hem gezien, het is echt...
Hij is waanzinnig, ja.
Je verwacht heel veel en het is nog meer dan dat.
Ja. Oké. Oh, dan moeten we dus... Nou, tip 1 is al binnen. Jeetje, wat fijn. Nora gaat ook zeker. Die heeft al de duimen omhoog. Oh, je hebt hem ook al gezien. Oh, wauw. En Bintou, heb jij hem al gezien? Ook al.
Irene?
Nee,
jij bent de enige die hem nog niet heeft gezien.
Spuit 11 meteen.
Nou, is maar goed dat ik stop.
Ja, precies.
En ik moet het aan de volgende generatie overlaten.
Ik moet er ook nog wel even bij zeggen, dat ik ben een beetje bevooroordeeld omdat ik een stem in de Nederlandse versie heb mogen inspreken. Maar ga ook echt de Nederlandse versie kijken met Fayen van der Bos als Glinda en Gaia Eijkman als Elphaba.
En wat voor rol heb jij dan gedaan?
Ik ben de moeder van Elphaba.
Oké.
Ja, dus ik heb...
Je zit in de moederrol tegenwoordig.
Ja, en ik heb gewoon 45 minuten gewoon haar moeten baren. Dus ik heb 45 minuten echt moeten gillen en...
Echt?
Ja, dat is heel interessant.
Oké. Ja. Jeetje. Nou, we komen misschien zo ook nog over te praten. Ja. Even kijken. Ja, Milko, jij bent ook lekker aangeschoven.
Zeker, hè?
De laatste aflevering, wat vind je ervan?
Ja, we hebben best wel, als we een beetje zo terugkijken, een heel mooi pakketje gemaakt volgens mij met afleveringen.
Ja.
Dus dan is het ook wel goed om het een keer... Je moet een keer stoppen.
Je moet op je hoogtepunt.
Op je hoogtepunt.
En dat is vandaag de
met
dag.
Carolina. Met Carolina.
Ja. Yay!
Daar heb ik best wel heel veel verschillende dingen eigenlijk belicht vanuit de theaterwereld. Verschillende genres, verschillende beroepen. Verschillende mooie onderwerpen.
Ja.
Dus ja,
we hopen dat het een mooi pakketje is. We doen er een mooie strik omheen. En we zeggen op naar de volgende uitdaging.
Precies.
Juist. Heel fijn. Carolina, jij als hoofdgast. Vertel eens even, waar kom jij vandaan? Waar is het meisje opgegroeid?
Ik ben opgegroeid in Veendam.
Ja? Veendam zeg, Groningen.
Ja, ik zeg altijd een klein dorp en dan krijg ik weer heel Veendam over me heen. Het is een
de metropool Veendam.
Ja, vlakbij Groningen. Ik heb zo'n heerlijke, zo'n heerlijke jeugd gehad dat ik altijd buiten kon spelen. En ik was altijd al bezig met... zingen en acteren. Ik zat ook bij het jeugdtheater. En ik ging stiekem op mijn 14e jammen in cafeetjes... waar ik nog helemaal niet eigenlijk officieel naar binnen mocht.
Stiekem? Maar
en dat ging ik dan na schooltijd doen. Dat heb ik een keer gedaan en toen werd het opeens zo populair... dat meerdere cafés mij gingen vragen van... wil je ook bij ons een middagje komen jammen? Dus dan deed ik dat stiekem na schooltijd.
Echt waar?
Dus kwamen mijn ouders erachter.
Wereldberoemd in Veendam.
Ja, en toen hadden ze zo'n flyer gemaakt dat ik ging optreden. En toen zeiden mijn ouders, kom jij even hier, wat is dit? Dus ja, zo is het eigenlijk een beetje begonnen.
Ja. En wat deden jouw vader en jouw moeder?
Mijn vader werkte voor de
Rijksdienst. Deden omdat ze inmiddels met pensioen zijn.
Ja, ze zijn met pensioen. Ja. Mijn moeder was huisvrouw. Was lekker altijd thuis. Als ik thuis kwam, dan zat zij altijd daar. Lekker, met een kopje thee. Gingen we Oprah Winfrey kijken. En,
als je niet aan het jammen was.
Als ik niet aan het jammen was. Ja. En mijn vader werkte voor de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
De Rijksdienst voor het Wegverkeer. Ja, wat deed hij daar dan?
Systeemanalist.
Oké, dus hij bepaalde de logistiek van...
Ja, iedereen, je kan dit nu aan mij vragen.
Ik probeer een beeld te krijgen wat die man dan deed.
Nou ja, ik weet dat mijn vader, dat is heel grappig, ik weet dat mijn vader bij de RDW werkte. Maar waar ik eigenlijk mijn vader het meeste van ken, is dat mijn vader was ook altijd heel actief in adoptiezaken. Dus mijn broers en ik zijn alle drie geadopteerd. En mijn vader heeft een stichting opgezet, Projecten op Haiti, waarmee hij destijds... voor de aardbeving, voor de slachtoffers in zijn eentje €1 miljoen heeft opgehaald. Wow. Dus eigenlijk, ik weet dat mijn vader bij de RDW werkte, maar ik ken mijn vader meer van eigenlijk al het goede werk wat hij daarnaast deed. Het was bijna een beetje alsof de RDW een soort van zijn bijbaantje was. Daar was hij ook, maar hij was gewoon altijd heel druk met... En hij escorteerde adoptiekinderen vanuit Haiti naar Nederland, naar hun adoptieouders. Ja. Die ging hij dan ophalen.
Dus Haiti, maar jij komt niet uit Haiti?
Nee, wij komen alle drie uit Colombia. Maar mijn vader is op een gegeven moment verliefd geworden op Haiti. En hij heeft zich echt enorm ingezet om... dat land is gewoon een van de meest getroffen landen qua...
En armste landen ook.
Ja, een van de armste landen qua aardbeving. Het zit gewoon precies... op een plek waar gewoon heel veel aardbevingen, heel veel...
Cyclonen.
Gewoon echt best wel heftig. Maar het is een prachtig land. Ja. En mijn vader heeft zich daar altijd heel hard voor gemaakt.
Ben je er ook wel eens geweest?
Nee, nog nooit.
Oh, nee, gaat je vader nog wel eens naartoe?
Nee, hij heeft ook de stichting niet meer. Omdat hij nu inmiddels echt met pensioen is. Dus die stichting heeft hij overgedragen. Maar dat zit gewoon... Dat project Hulp, dat zit in zijn bloed. Ja. Ik moest ook altijd vroeger tekeningen voor iedereen maken. Zeiden, we gaan nu weer daar naartoe. Maak jij even een tekening.
Even ingezet.
Ik noemde dat dwangarbeid.
Ja. Heftig.
Maar wel kunst.
Ja.
Het was wel kunstzinnig, maar het was wel dwangarbeid.
Oké. Nou, een mooi beeld hebben we dan. Komen we zo bij je terug. Ja. Ik wil eigenlijk van jou wel eens even horen, Milko. Waar ben jij opgegroeid?
In Delft.
In Delft?
Oh, in Delft, ja.
Zo.
Vader in het onderwijs. Al heel, heel lang als echt voor de klas op een mbo. En nu de laatste jaren van zijn werkende leven nu nog meer als een soort remedial teaching. De mensen helpen. Mijn moeder komt uit de zorg. En zit nu al heel veel jaren op de cliëntenadministratie van een zorginstelling.
Oké. Ja. En hoe heb jij theater meegekregen? Want jij bent eindredacteur van de theaterencyclopedie.
Ja. Daarvoor had ik het al
bijna niet anders. Je ademt je doorleeft theater.
Ik ben vroeger heb ik wel via gewoon televisie dat je wel een aantal dingen zag. Ik weet toen ik... Ik kom uit 95, dus in 2003 had je de musical Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Daar was een registratie van gemaakt op tv. Die had ik op videoband, dus heb ik heel veel gekeken.
Okay.
En ik ben ook echt wel opgegroeid met de Studio 100 musicals. Okay. Met de drie biggetjes en Doorroosje.
Maar dat is nu dus weer, merkte ik, hoe dat weer terugkwam. Ja. Nou, dat was zo'n hype.
Wij zaten met de hele vriendengroep van allemaal mijn leeftijd. Bij de drie biggetjes. Ja. Allemaal jeugd.
Er waren zoveel mensen. Ja. En het is precies voor mijn tijd. Of na mijn tijd, moet ik zeggen. Ja. Dus ik heb dat helemaal... Ja, ik ben daar dan te oud voor. Maar precies die generatie onder mij... Die werd helemaal gek toen de drie biggetjes weer terug waren. Ja. Ik begreep daar helemaal niks van.
Ik wel. Nee, dat was echt wat ik zei. Met de hele vriendengroep waren we gaan kijken, ja.
Okay.
En dat merkte je in de zaal. En dat ik meer een deel van de zaal was ongeveer mijn generatie die ging kijken.
Ja.
En de andere helft waren dan nu de jonge kinderen.
Waren dan de meisjes met hun vaders.
Ja, maar
want
ook
dat
weer
was
zeg maar
de truc,
dat die jongere generatie dan, als ze kinderen hebben, hun kinderen ook weer meenamen.
Ja. Ja. Ja.
Maar ook bij ons, ik zat toen in Mamma Mia... En zeg maar, ons ensemble was rond de 20, 25. En die werden helemaal gek.
Ja.
Die gingen ook met z'n allen 's ochtends vroeg, nog voor onze matinee, gingen zij dan naar een ochtendvoorstelling van de drie biggetjes met z'n allen.
Dat. En je hebt in Antwerpen vorig jaar en dit jaar ook, had je in het Sportpaleis, dat is toch best een grote bak met 19.000 man, had je een soort Studio 100 singalong.
Ja, ik zag het, ja.
Ik was er vorig jaar bij. Maar dan heb je dus optredens. Stampke Wouter Plop en Samson en Gert en Piet Piraat. Maar ook Big en Betsy waren er dit jaar. Vorig jaar het Huis Anubis. Ik heb echt zelden zoveel, zo hard gegil gehoord toen het Huis Anubis opkwam.
Ja, oh, dat is dus Huis Anubis. Ja.
Zo'n...
Het is bijna cult eigenlijk.
Ja, voor die generatie is het inderdaad zo bijzonder of zo. Dat is heel grappig om te merken.
Oh, wat geinig. Ja.
19.000 man met de kabouterdans.
Nou ja, ik heb ooit in Topstars gezeten. Dat was de voorloper van Huis van Anubis. En ik weet nog dat we in de studio op een gegeven moment stonden in België, in Antwerpen. En we stonden een of andere discoscène op te nemen. En op een gegeven moment stond in de deuropening met zo'n glazen wand, stond Kabouter Plop. Maar dat is dus een hele grote man. Ja. Dus dat was zo... Ik zal het nooit vergeten dat wij allemaal... Eerst schrokken we, want er stond gewoon een hele grote kabouter.
Ja.
En toen moesten we allemaal zo vreselijk... Dat was zo out of context. Dat die hele grote kabouter stond op die deuropening. Ja, dat zal ik me altijd herinneren van Studio 100. Maar goed, het is wel bijzonder. Want het is qua marketing natuurlijk zo slim in elkaar gezet. Dat toen het begon, K3, dat al die kleine meisjes met die vaders... Want die vaders vonden het ook wel leuk. Die al die meiden in die korte rokjes. Ja, dus dat was toch wel heel slim bedacht.
Ja.
Wat leuk. Nou ja,
zo is het een beetje begonnen.
Zo is het een beetje begonnen, ja. Nou ja, ik heb ook aan Milko gevraagd of hij een muziekkeuze wilde inleveren.
Het is geen K3.
Het is geen K3. Nee. Het is geworden Paul de Leeuw.
Zeker, ja. Ik was een beetje aan het denken. Het is een beetje zo'n laatste uitzending. Een beetje terugblikken. Maar ook denk ik, wil ik nog iets meegeven aan de luisteraars? het is best een tijd in de wereld, vind ik, waarin niet bepaald heel veel leuke dingen zijn. En veel om je zorgen over te maken. En waar je misschien moedeloos van wordt. Dus ik was een beetje aan het nadenken over een nummer. En ik kwam dit nummer weer tegen. En ik vind daar wel een soort mooie boodschap in zitten. Van toch een soort van boodschap van hoop. Van misschien komt het uiteindelijk toch allemaal goed. Het is van oorsprong van Daniel Loos, maar ik heb de versie van Paul de Leeuw gekozen. Als de liefde maar blijft winnen.
Mooi.
Mooi, ja.
Zolang de oostenwind blijft waaien, zullen bladeren blijven vallen. Zolang de boer zal blijven zaaien, zal de molen blijven draaien. Zolang de zon zal blijven schijnen, komen bloemen uit de knop. Zolang de kippen blijven leggen, komen kuikens uit de dop. Zolang het vuur zal blijven branden, schieten vonken naar de sterren. Zolang de zee rolt op de stranden en er werk komt uit de handen. Zolang de kinderen blijven zingen en alles gaat zoals het moet. En als liefde maar blijft winnen, komt het allemaal wel goed. Zolang de lente maar blijft komen, en dan de zomer, dan de herfst. Als de winter maar blijft dromen van nieuwe bladeren aan de bomen. Zolang de maan gewoon blijft zorgen voor zilveren licht en eb en vloed. En als de liefde maar blijft winnen, komt het allemaal wel goed.
De Leeuw met een lied van Daniel Loos. Ja. Die maakt trouwens prachtige nummers. Daar zou ik sowieso iedereen willen aanraden om eens muziek van Daniel Loos op te zoeken. Maar Paul doet het heel mooi. Dankjewel voor deze keuze, Milko. Ja, ik denk dan altijd maar, als iedereen nou eens op zou staan elke morgen en zou denken, hoe kan ik de wereld een stukje mooier maken? Ja. Dan zou de wereld toch echt er anders uitzien, denk ik.
Absoluut. Dat denk ik wel, ja.
Ja. En jammer genoeg is dat niet zo. Maar laten we hopen dat het wel gebeurt ooit. Dankjewel. Ik ga even terug naar Caro. Want ja. Carolina Dijkhuizen zit hier als hoofdgast op deze hele bijzondere laatste aflevering. Caro, je vertelde net dat je stiekem 's middags de cafés inging.
Ja. Ja.
En toen rookte men nog in de cafés en zo. Dus je stonk wel naar de rook, denk ik.
Ja. Maar dan zei ik gewoon zelf dat ik had gerookt.
Oh, dat was minder erg.
Dat was minder erg.
Dat je aan jam-sessies had meegedaan. Maar ik vind het wel stoer.
Nou ja, weet je wat de grap is?
Op je 14e.
Ja, maar als je jong bent, dan doe je dat soort dingen allemaal. Als ik nu over na moet denken dat ik dan voor 40 mensen met alleen een gitaartje moet gaan zingen, dan krijg ik meteen een soort van anxiety. Ik deed vroeger echt dingen. Ik was echt onbevreesd daarin. Omdat mijn drive en mijn passie voor muziek was zo groot. Ik wilde gewoon zingen. En hoe groter, hoe beter. En ik denk dat hoe meer dingen je nu hebt gedaan in je carrière, dan weet je hoeveel er eigenlijk meer van afhangt of zo.
Of het ook een beetje goed is.
Ja, en dan word je iets gereserveerder misschien. Maar
voorzichtiger, wat juist zo jammer is.
Ja, maar vroeger had ik dat absoluut niet. En ging ik overal staan. Maakte me echt niet uit.
Oh, geweldig.
Ik deed, als ik maar kon zingen.
En toen ben je verder gaan met zingen, want op je 16e ging je...
Ik zag een kleine advertentie in de Telegraaf. Ik las namelijk altijd de overlijdens...
De
overlijdense advertenties.
Oké. Okay. Ja, andere leuke, interessante hobby.
Ja, maar dat is een raar ding, omdat ik altijd dacht, iemand plaatst die advertentie omdat die persoon iets voor hem of haar heeft betekend.
Ja.
Dus dan vond ik het wel zo gepast om het te lezen, omdat ik dacht,
mooi.
Dat is toch, daarvoor plaatst men het. Ja. Dus ik sloeg dat nooit over. Maar als je dan omsloeg, dan had je de advertenties. En er stond
de drie in eentjes.
Is dat de drie
of was dat
eentjes?
De Volkskrant?
Nee, dat is denk ik de Volkskrant.
Ja, dat was de Volkskrant.
Maar er stond onderin een heel klein advertentietje. En er stond Patty Bart zoekt meiden voor meidengroep. Patty had toen een programma Bart gaat extreem. En daarin deed ze binnen een week extreme dingen. En dat was echt de tijd van de Spice Girls. En ze had natuurlijk zelf in Luf gezeten. Dus ze bedacht, ik ga een meidengroep binnen een week oprichten. En ik vroeg aan mijn moeder van, mag ik auditie doen? Mijn moeder zei, ja joh, tuurlijk, ga maar auditie doen. Want die dacht, wij komen uit Veendam. Ik bedoel, what can happen? Nou, anderhalve week later had ik een platencontract.
Jammer voor al die cafés in Veendam, want dan had je geen tijd meer.
Nee, toen zat ik in
Petty Cash. Maar je zat ook nog op school.
Ik zat gewoon op school, ja. Dus dan ging ik gewoon door de week naar school. En dan in het weekend gingen we altijd optreden. Door de week kreeg ik dan vrijdags een speciale regeling. Heet ook volgens mij de Carolina Dijkhuizen regeling op mijn oude school. Voor kids die dus in musical spelen of zingen of sporten. Dat je soms een soort van verlof, speciaal verlof krijgt. Want wij moesten soms naar koffietijd of naar de 5 uur show. Of ik weet nog, staatsloterij op locatie, in de Efteling, dat soort programma's. Ik heb dat allemaal gedaan.
En het clubje heette, je zei het
Patty
net al,
Cash.
Patty Cash.
Ja, geproduceerd door het onlangs overleden Hans van Hemert.
Oh ja.
Ja,
ja, grote naam in de muziekwereld. Dat is niet een beginnertje.
Nee. En het was gewoon bizar. Ik weet nog de dag nadat het... dat wij de single hadden opgenomen in Wisseloord. Wat ook echt, waar de allergrootste der aarde...
Hilversum.
In Hilversum hebben opgenomen in die studio. Daar waren wij dan gewoon. Je zag gewoon al die bekende mensen daar lopen. En toen stond het pagina groot. Met een foto stond het in de Telegraaf. Maar voor mijn gevoel, wij hadden de Telegraaf. Dus ik lees dat, mijn ouders lezen dat. Maar ik was even vergeten dat de rest van de wereld dat zeg maar ook leest. Dus toen kwam ik aan bij school. En stonden er allemaal journalisten. Want het was best wel een ding dat een meisje uit ik mag het niet zeggen, klein dorp.
De metropool Veendam.
Uit de metropool Veendam. Dat die in een meidengroep zat van Patty Bart. Dus ik werd gewoon echt lastig gevallen. Gewoon,
Door de pers. Hoe vond je dat?
Nou, ik, ik moest daar wel even aan wennen. Ik moest er ook aan wennen dat mensen opeens heel anders naar je gingen kijken. Ook je eigen klasgenoten. Dat die ook opeens zoiets hadden van, oh my god, dat is zij van tv. Dat ik denk, huh? Gisteren zaten we nog gewoon heel relaxed met elkaar in de kantine. Maar ja, ik wist wel van, ja, dit is gewoon wat ik wil doen met mijn leven. En ik noem het altijd een beetje, ik was in een soort zombie-staat door de week, zeg maar. Ik leefde echt voor het weekend.
Ja.
Dus ik was er wel door de week, maar ik bloeide pas echt op in het weekend als we dan voor 10 minuten helemaal naar Maastricht moesten om daar dan op te treden. En dat vond ik helemaal fantastisch.
Ja. Nou ja, en de rest is geschiedenis. Ja. Want je bent gewoon het theatervak ingegaan. Lion King en weet ik het allemaal. Ja, ja. Alle grote musicals. Ja. Mooi. Even kijken. Ik heb aan jou ook gevraagd voor een muziekkeuze. En ik was ook wel heel blij met jouw keuze.
Nou, ik voor mij, zeg maar een soort korte inleiding. Ik speelde in AIDA en dat stond in het Circus Theater. En deze artiest, deze vrouw, die gaf daar altijd eens in de zoveel tijd shows. Dan waren wij vrij, dan hadden wij
maandag,
geen... op de maandag of de dinsdag of zo. En dan mocht je, als je in het theater stond, mochten wij gewoon gratis naar die show. En ik wilde haar al heel graag zien. En toen zag ik haar show en toen dacht ik, oh my god, ik wil ook. Ik moet ook, zeg maar, zo'n soort one-woman-achtige show. Het was met dansers en een fantastische band en kostuumwissels en haarwissels. En het was gewoon eigenlijk on-Nederlands goed. En dat klinkt dan een beetje gek, maar het voelde bijna een soort van qua productie Amerikaans aan.
Internationale allure.
Echt internationale allure. En ik luisterde in die tijd ook gewoon veel meer naar soul en R&B en hip-hop. Dus ik luisterde eigenlijk helemaal niet naar Nederlandstalige muziek. En door haar ben ik wel echt ook naar Nederlandstalige muziek gaan luisteren.
We hebben het over Ruth Chacot.
Ja,
de eerste donkere Grisabella.
Ja, in Cats.
Ook al heel bijzonder.
Ja.
En even een linkje nog naar de keuze van Milko. Ruth Chacot is de gast bij Paul de Leeuw in Ahoy in 2025.
November 25, ja. Van 14, 15, 16 november.
Ja, kijk, de man is zo accuraat.
Een wandelende
encyclopedie. Kijk. Dus daar zijn nog kaarten voor, zullen we nu maar even roepen. Maar goed, Ruth Chacot, geweldige stem. Ja. Ze zingt en speelt nog steeds heel veel.
Ja, zeker. En voor mij, ik zeg altijd een soort gekscherend, maar als ik later groot ben, dan wil ik Ruth Chacot worden.
Oh, mooi.
Zij is echt voor mij in Nederland qua one-woman shows, qua performance, echt een groot voorbeeld.
Mooi, we gaan genieten van Ruth Chacot.
Het is voorbij. Het was heel fijn dat afgelopen jaar. Maar je moet nu echt weer terug naar haar. Zij kan niet zonder jou. Zij is je vrouw. En wat wil je toch met mij? Je lijf ligt hier. Vraag jij wat ik juist zei? Wel beeld, maar geen geluid. Ik zet je aan. Daarvoor de laf, dank ik je af. Oh.
powervrouw Rut Chacot. Een hart onder de riem voor iedereen die denkt, ik stap toch eens uit die relatie.
Ja, precies.
Hè? Dat is dan ook wel weer mooi. Dat mensen zeggen, nou, in januari 2025 ga ik gewoon een nieuw leven. En is het klaar. Breken we de ketenen en dan gaan we gewoon opnieuw beginnen. Nou, dankjewel Carolina voor deze keuze.
Dat is toch heerlijk.
Ja, geweldig. Ja, prachtig. Behalve theater doe jij ook steeds meer film.
Ja, ja, dat klopt.
Hoe komt dat zo?
Nou, kijk, ja, in een musical moet je ook acteren, maar dan ligt de focus eigenlijk wel meer op zang. Maar,
en dans.
En dans. Maar ik heb toch wel een soort van speciaal plekje voor acteren. Ik ben ook al, denk zo'n 25 jaar stemactrice. En ik wilde gewoon, ik noem het een beetje.
Dat houdt in dat je tekenfilms
nasynchroniseert. En ik ben nu met een soort van musical pensioen. Dus dat houdt in dat ik iets minder, of eigenlijk bijna geen musicals doe momenteel. Maar ik had wel zoiets van, ik wil ook een andere kant laten zien. Dus ik wil eigenlijk ook wat meer gaan spelen. Ik wil eigenlijk wat meer tv en film gaan doen. En gewoon daar ook uren gaan maken. En ik heb de mazzel dat ik een aantal, zeker de laatste tijd, een aantal hele leuke, mooie films en series heb mogen doen. Dus ik ben een heel tevreden mens.
Ja, en jij hebt natuurlijk ook een fantastische agent die wij hier ook wel eens te gast hebben gehad.
Zeker, Dennis.
Die dat dan allemaal ook regelt, Dennis.
Ja.
Ah, mooi. Hey, en wat is jouw laatste wapenfeit?
Nou, als dit wordt uitgezonden, is hij net in première gegaan. Het tweede deel van de Juf Braaksel-reeks. Juf Braaksel en de geniale ontsnapping.
Okay.
Naar de boeken van Carrie Slee.
Okay. En wat is jouw aandeel daarin?
Ik ben de moeder van het hoofdpersoon. Ja, ik zit toch in
weer
de moeder.
Weer ben je ook?
Ja. Nee, want deze is al 11. Dus dat scheelt.
Okay.
Nee, ik ben de moeder van het hoofdpersoon, gespeeld door Lily Richards en mijn kleine schatje. En die beleven dan weer op school waar ze een nieuwe juf krijgen. Dus Juf Braaksel. Ze mogen niks van die juf. Je mag niet lachen, je mag niet voetballen, je mag geen lol hebben. En Juf Braaksel, dit wordt een hele spannende. Want het is een gevangenisontsnapping en boevenachtervolgingen. Het is, het is een hele, hele leuke film geworden.
Nou, mooi. En die is lekker in de bioscoop.
Juist.
In de donkere decembermaand, januari.
Ja, heel leuk voor de kerstvakantie. En dan nog even een kleine schaamteloze reclame. Nog een Sonic the Hedgehog. Daar heb ik ook een stem in van een van de hoofdpersonen. En die komt dan 18 december uit.
En de Hedgehog is?
Ja, Sonic the Hedgehog is eigenlijk een game. Die egel.
Oh.
En daar zijn nu, daar komt nu de derde film van uit.
Oh, ja. En wat speel jij daar dan?
Ik speel Maddie. Dus Sonic de Egel is een soort alien figuur, noem ik maar even. En die komt bij mij en mijn man in huis wonen. En die zorgt voor heel veel problemen.
Oh.
Met onder andere Jim Carrey in de hoofdrol.
Oh, wat enig. En wie doet in Nederland de stem? Weet je dat?
In Nederland, de stem van Sonic is Najib. Najib Amali.
Oh, wat leuk.
Ja.
Oh, ook een lekkere stuiterbal.
Ja, dat past wel.
Ja, mooi. Hey, Milko heeft ook niet stilgezeten, want die heeft ook voor deze laatste uitzending een prachtige repo gemaakt. Waar gaat die deze keer over?
Ja, we zijn heel druk. Ik heb in de eerdere uitzending al wel gezegd dat de theatercollectie bestaat 100 jaar. Dus dat vieren we natuurlijk met een aantal dingen. Vorige maand had ik het over de Martin Monnikendam tentoonstelling die nu te zien is in het museum. En eind februari komt er een jubileumboek en een symposium. Maar wat de tweede helft februari ook gaan doen is nog een andere tentoonstelling. Waarbij we eigenlijk het topstuk van de theatercollectie na 20 jaar weer terugbrengen in het museum.
Ik hoor tromgeroffel.
Ja, ik ben het een beetje opbouwen.
Dat is wel heel spannend.
Nee, dit is het Slingerlands toneel. Een kamertoneel van Baron van Slingerland. Kamertoneel is eigenlijk een soort uitvergroot miniatuurtheater wat bij hem thuis stond. Bijna 250 jaar oud. En we zijn dus nu bezig met het voorbereiden voor die tentoonstelling en kijken welke objecten we willen laten zien. En ik was dus met mijn collega Lisa Lucassen, zij is collectiespecialist, in het depot om voorbereidingen daarvoor te doen. En ik had mijn microfoon bij me. Dus ik dacht, nou ja, laten we het even hebben over dat bijzondere object.
Ja, we gaan luisteren.
Wat gaan we vandaag hier doen, Lisa?
We gaan vandaag aan de slag. We hebben alle objecten nu uitgekozen. En we gaan nu eigenlijk in real life kijken. Al die objecten bij elkaar. Past het zoals we het in gedachten hadden? En past het in de vitrines? En past het ook bij elkaar? Dus we hebben nu alles wat we hebben uitgekozen aan objecten bij elkaar gezet. Dus we gaan nu eigenlijk kijken hoe het bij elkaar staat.
We gaan lekker puzzelen.
We gaan puzzelen.
Ja, hartstikke leuk. Kan je een beetje vertellen voor de mensen die het Slingerland toneel niet kennen, wat voor bijzonder object is dat eigenlijk?
Het Slingerland toneel, het is een heel bijzonder object. Het Slingerland toneel komt uit 1781 en is in opdracht gemaakt of verkregen in ieder geval door Hieronymus van Slingerland, baron van Slingerland. Hij was een groot liefhebber van theater. En wat er eigenlijk zo bijzonder aan is, aan dit theater, veel 19e eeuwse, 18e eeuwse theaters zijn eigenlijk allemaal verdwenen in Nederland, Europa, omdat die veelal vergaan zijn door brand. Je moet je voorstellen, er werd gewoon met vuur, die toneels werden verlicht en veel waren van hout gemaakt, de decors waren van hout, vaak ook gewoon de hele gebouwen waren van hout, dus daar ging nog wel het een en ander vaak mis. Ja. Dus ook in Amsterdam zijn alle schouwburgen eigenlijk allemaal vergaan. Wat eigenlijk zo bijzonder is aan het Slingerland toneel, is dat die baron van Slingerland heeft namelijk opdracht gegeven aan twee decorschilders, namelijk Pieter Barbiers, en later heeft zijn zoon Hieronymus Nicolaas van Slingerland het toneel in bezit gekregen, en die heeft toen aan François Pfeiffer opdracht gegeven. En die twee schilders, dat waren schilders, decorschilders van de Schouwburg. Dus zij hebben decors gemaakt die ook toen de tijd in de Schouwburg te zien waren. En eigenlijk is dat dus heel uniek, zodat we daardoor een kijkje hebben van, nou ja, hoe zag dat eruit? En ook die werking van het toneel zelf, het changeren van die decors, hoe ging dat in zijn werk? En dat maakt het zo bijzonder, omdat het eigenlijk nergens in Europa bewaard is gebleven.
Ja, dus inderdaad, omdat al die schouwburgen uit die tijd zijn afgebrand, is dit eigenlijk zo'n uniek object, omdat we eigenlijk niet echt een ander voorbeeld hebben van die 18e eeuwse schouwburg.
Zeker, ja.
Want het is een soort miniatuur kamertheater, maar ook weer niet heel miniatuur. Want het voordoek is 3x3 meter.
Ja. Maar het kijkgat is 1x1 meter. En wat het eigenlijk bijzonder ook is, er werd ook niet gespeeld met mensen ervoor of zo. Het ging echt puur om het changeren en het wisselen van de toneels, zeg maar. Dus er waren in totaal zijn er 14 decors. Waaronder de boerenkamer, een Italiaanse straat, een gevangenis. Een winterbos, een zomerbos. Dus ook wat echt toen de tijd in de Schouwburg heeft gestaan. En waar het dus eigenlijk om ging, is dat het dus ging wisselen, changeren van decor. Dus je ging van een winter naar een zomerbos en er kwam een vallende wolk uit. En dus het ging echt meer om dat wisselen en dus dat perspectief ook. En er werd ook niet met muziek opgetreden. Het was echt puur kijken naar dat 1x1 meter kijkgat, wat daar gebeurde. En dat was gewoon heel bijzonder en uniek.
Ja, wat inderdaad ook kenmerkend voor die decors, wat je al noemde, dat zijn die perspectiefdecors. Dus dat het niet als het ware de coulissen, dus de zijschermen, allemaal op zichzelf staande tekeningen waren. Maar dat als het ware een soort, als je er recht voor staat, één groot plaatje vormt, waardoor het heel veel diepte ook krijgt.
Zeker.
Ja. En dus ook heel belangrijk inderdaad voor hoe in die tijd werd vormgegeven.
Ja, zeker. Ja, dat is eigenlijk het enige. We hebben ook wel wat prenten en tekeningen, best wel veel van voorstellingen of scènes eigenlijk. Maar dat is natuurlijk veel gewoon plat. En in die tekeningen zie je wel het perspectief. Maar juist door dit toneel zie je echt hoe dat werkte. Ook gewoon met de hele ophanging en het touwwerk en hoe dat verwisseld werd, zeg maar. En dat maakt het gewoon zo uniek, dat je dus echt gewoon een model hebt van een schouwburg, maar dan in het klein.
Ja. En als mensen nou deze tentoonstelling, die over een paar maanden te zien gaat zijn, komen bekijken, wat kunnen ze dan zoal aantreffen?
Nou, het toneel zelf natuurlijk. Die gaan we helemaal opzetten. Die moet hier vanuit het depot, dat wordt nogal een verhuizing, moet die verplaatst worden. En wat we daarnaast ook hebben zijn heel veel mooie tekeningen van onder andere Pieter Barbiers en zijn broer Bartholomeus Barbiers. Die dus ook gewoon eerst schetsen hebben gemaakt voordat ze de uiteindelijke decors hebben gemaakt voor het Slingerland toneel. En ook van François Pfeiffer hebben we dat ook van erg mooie tekeningen van een soort fantasierijke landschappen eigenlijk. En daarnaast hebben we ook natuurlijk gewoon objecten van het toneel zelf. Dus de decors, we laten het grootste spektakelstuk is daar ook te zien. De Vesuvius, de uitbarsting van de Vesuvius. En we laten ook bij wijze zien van hoe werkte het toneel eigenlijk. En überhaupt in de schouwburgen, hoe werkte het changeren van het wisselen van de toneels. En daarnaast hebben we ook nog persoonlijke archiefstukken van deze baron. Dus waar hij ook handgeschreven uitnodigingen heeft. Wie kwam er kijken? Maar ook bijvoorbeeld heeft hij hele lijsten en formulieren gemaakt van hoe werkt dit toneel eigenlijk. Dus dat is ook allemaal te zien in de tentoonstelling.
Een mooi bezoek. Was ja. dat? We hebben van jou foto's gezien. Die ga je uiteindelijk ook op Instagram plaatsen.
Ja, mensen moeten natuurlijk komen kijken bij de tentoonstelling.
Ja, precies. En wanneer? Eind februari.
Ja, tweede helft. Weet ik nog niet precies wanneer, maar eind februari moet het
en
wel.
Is dat dan nog in het kader van 750 jaar Amsterdam? Of heeft het daar niets mee te maken?
Nee, het is vooral 100 jaar theatercollectie.
Vooral
dat
100
is, dat
jaar.
Dat is de aanleiding.
En, en daar komt dus ook nog een mooi boek.
Ook nog een jubileumboek met een stuk of ruim 100 bijzondere objecten uit de collectie met verhaaltjes erbij.
Oké.
Ja, dat vind ik mooi.
Ja, en daar ben je druk mee bezig.
Ja, het is wel druk.
Ja.
Maar wel heel leuk. Ja,
ja, ja. Er gebeurt van alles en nog wat in samenwerking ook met het Allard Pierson. Ja. Er is ook onlangs een prachtig verzameld werk uitgekomen over Ramses Shaffi.
Ja.
Het Ramses Shaffi archief. Zing, vecht, huil, bid, lach en bewonder.
Werk en bewonder, ja.
Werk en bewonder. Ja. Dat is een heel bijzonder boek.
Het is een heel groot en heel dik boek, inderdaad.
Ja, en heel duur.
Ja, het is volgens mij dus in een soort exclusieve oplage opgebracht. Dus er zijn iets van 500.
Ja.
Je moet ongeveer 3000 euro neerleggen om hem te kopen.
Inclusief BTW, 2995 euro.
Dat scheelt dan weer, is geen 3000.
Ja. Ja.
Maar ja, nee, het is veel.
Je kan het afstrekken, toch?
Ja, je kan de BTW ook terugkrijgen misschien, als je ZZP'er bent.
Voor ons werk.
Ja, ja, precies.
Nee, en het is inderdaad een boek, Steven Hond heeft het gemaakt. Dus heeft 2,5 jaar lang bezig geweest, onder andere bij ons in het archief. En heel veel bijzonder, wij hebben het hele Shaffi-archief hier liggen namelijk. Heel veel bijzondere objecten gefotografeerd. Het gaat van schilderingen, van dagboeken, kleding, brieven die hij heeft geschreven. En Shaffi had thuis ook een soort, vaak zijn soort opnameapparaatje aanstaan. Dus als hij gewoon tijdens de afwas aan het neurien was, dan is dat ook allemaal opgenomen. Er zit ook een USB-stick bij.
Oh, wauw.
Mag ik toch iets vragen?
Ja.
Hoe komen jullie dan aan zo'n archief van Ramses? Krijgen jullie dat, wordt dat dan geschonken door zijn familie? Of hoe werkt dat?
Het wisselt een beetje. Vaak krijgen we inderdaad aanbod van mensen die zijn overleden. Natuurlijk niet van die mensen zelf, maar van de nabestaanden. Of wij er iets mee willen. En soms inderdaad zijn we ook al met mensen die nog leven in gesprek. Of bijvoorbeeld ook met instellingen als die ermee ophouden dat ze dan naar ons toe komen. De aanleiding wisselt een beetje steeds. Ja. En het is soms ook wel kijken, bijvoorbeeld met Henny Vrienden, die is overleden een aantal jaar geleden. Daarbij was het ook kijken, omdat hij veel theater heeft gedaan, maar ook veel televisie. Van, komt het bij ons of komt het bij Beeld en Geluid? En dat doen we dan ook in overleg van waar past het best.
Ah, oké.
Ja. Nou, mooi om dat te horen. Dit boek is dan naar aanleiding van het 15 jaar geleden
dat hij overleed.
Jacques Kleuters is daar ook nauw bij betrokken geweest, volgens mij. En die is op dit moment thuis en die spreekt het een en ander even in om ons te begeleiden en meer te vertellen over dit bijzondere boek. En daarna draaien we de keuze van Jacques. Uiteraard een lied van Ramses Shaffi, Als het stormt. Maar eerst gaan we even naar Jacques luisteren.
Ja, en dan wil ik het even hebben over het nieuwe grote boek Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Wat verschenen is. En uit de titel maak je dat al meteen op. Dat gaat over Ramses Shaffi. En er zijn in de loop der jaren toch heel wat boeken over Ramses Shaffi verschenen. Schitterende biografie van Sylvester Hoogmoed. Waarin veel nieuws staat over de achtergronden van Ramses Shaffi. Daarbij heeft Sylvester ook nog een biografie geschreven van de moeder van Ramses. En dat was de zogenaamde Russische gravin. Nou ja, dat bleek dus een zwendelaarster geweest te zijn. Die toen ze in de gevangenis zou worden gezet, haar zoon op de trein naar het noorden heeft gezet. En Ramses heeft er allemaal nooit iets van geweten. Hij heeft ook nooit iets geweten van de halfzus die opgedoken is. Kortom, zijn repertoire wordt nog altijd gezongen. Er zijn nog steeds Ramses-programma's. Nu, 15 jaar na zijn dood, is hij eigenlijk nog steeds springlevend. En dat komt ook, denk ik, door omdat het zo'n interessante persoonlijkheid geweest is, die jonge mensen ook nog altijd aan kan spreken. Hij was een immigrant die succesvol in Nederland geïntegreerd is en belangrijk is geweest met zijn bijdrage aan de Nederlandse cultuur. En hier ligt dus weer een heel groot nieuw boek. Wat is er gebeurd? De uitgever die heeft gezien dat er een Ramses Shaffy archief bestaat in het Allard Pierson. En eigendom van de stichting Ramses Shaffy Fonds voor jonge kunstenaars. En hij heeft gedacht van, dat kan ik wel een soort van mooi scrapbook van maken. En een scrapbook, ja, dat is een soort van groot plakboek, hè? En waarin zonder al te veel commentaar allerlei interessante foto's, tekeningen, brieven, schilderijtjes, aquarellen, van alles en nog wat is er opgenomen. En het is een soort van persoonlijke verzameling van Ramses Shaffy zelf. En als je dat boek dus doorkijkt, ja, dan kom je heel dicht bij Shaffy. Het is net alsof je door zijn eigen spullen zit te kijken. Dus dat is voor de Shaffy-liefhebber een geweldige mooie aanwinst. Er is één maar, het boek is heel erg duur. En dat komt, het is een hele grote doos en met een prachtige foto van Ramses op de buitenkant. Eigenlijk zijn het twee foto's. Het is de jonge Ramses op zijn stralendst je aanstarend. En als je dan beweegt, dan gaat die foto net als vroegere ansichtkaarten over in een foto van de oude Shaf, die met vermoeide ogen, maar toch met een ondeugende grijns de camera inkijkt. Schitterende omslag is dat. Nou ja, daar zit dan een boek in, maar daar zit er niet zomaar in. Je moet eerst een zwart papier verwijderen. En daar liggen op handschoentjes, want dit is een boek wat je met handschoentjes moet aanraken. En daar ligt ook een schitterend bewijs van echtheid, ondertekend door de voorzitter van de stichting. Kortom, het is een beetje luxe gemaakt, hè? En daaronder zit in een soort van stootvrije verpakking, zeg maar, daar ligt het boek. Het boek waar het dus om te doen is. En dat moet je met een soort van lint omhoog hijsen, want het is ontzaglijk zwaar. En dan heb je een boek van 900 pagina's, goud op snee, full color, elke pagina op zijn mooiste afgedrukt. En dan kijk je dus in de schatkamer van Ramses Shaffy. Ja, ik vind het een schitterend werk. Maar ja, er is toch ook wel enige discussie over, want dit is een heel kostbaar werk en vrijwel niemand kan de cifra veroorloven. Er zijn maar een paar honderd exemplaren van gemaakt. En als je dat boek ziet, dan denk je aan een heel groot huis van hele rijke mensen waar niks, geen boeken te staan, maar wel een tafeltje. En daar ligt dan dat boek op als pièce de résistance, pièce de conversation, hoe moet je het noemen. En dus er zijn veel Ramses Shaffy fans die zeggen, ja, god, maar dat is nou helemaal niks met Ramses. Ramses zou dat bespottelijk hebben gevonden. Maar anderen die Ramses goed gekend hebben, die zeggen, nou ja, nee, kijk, Ramses zou dat een hele goede grap gevonden hebben. En die zou dat wel leuk vinden, dat er zo'n mooi boek van hem verschijnt. Was. Nou, dat zullen we dus niet weten. We weten dus dat het boek er is, dat het heel mooi is. En wat je ervan vindt, dat is een kwestie van interpretatie. Ik vind de stichting doet goed werk en die heeft als opdracht om zoveel mogelijk de naam Ramses Shaffy en het werk van Ramses Shaffy in de lucht te houden. En de opbrengsten daarvan zijn bestemd voor jonge kunstenaars. Nou, dat doen ze nu al heel wat jaren. En dat gaat heel goed. Nu, de uitgever heeft een deel van de opbrengst bestemd voor de stichting. Dus dit boek is er mede voor de jonge kunstenaars. Goed, ik wou dus gezegd hebben in de discussie. Ik begrijp wel dat sommige mensen jaloers reageren van, ja, ik ben een grote Shaffy-fan en ik kan het me niet veroorloven. Nou, dat is zo. Dat is het leven, ja. En verder kan ik het boek zeer aanbevelen aan de mensen die het kunnen betalen.
Als het stormt rond je schip, ga mee met de storm die je voert naar een wilde zee. Want de macht is te groot en te klein is jouw boot en de tijd zal het getij weer keren. Als het stormt in je hoofd, ga mee met de storm die je voert naar een andere ree. En verzet je maar niet tegen het verdriet, want de tijd zal het getij weer keren. Want de klip gaat niet opzij en de wind gaat niet opzij. Je schip maakt haar slag zijn, want de storm gaat niet voorbij.
Het geweld, het gevaar en de angst die hoort erbij. Je hulpkreet hoort erbij. Maak de zeilen nu maar vrij. Als het stormt in je hart, ga mee met de storm die je voert naar een wilde zee. Zet het anker niet uit, red niet je huid, want de tijd zal het getij weer keren.
Een kort maar krachtig lied van Ramses Shaffy en Vandaag Stormde. Dus we vonden het ook wel een hele toepasselijke keuze van Jacques. Omdat het de laatste uitzending is, wil ik eigenlijk eventjes heel kort onze vaste technica aan het woord laten. En zij is al jarenlang betrokken eigenlijk vanaf het begin hierbij, maar ook bij Amsterdam FM. En zij schuift eventjes aan nu als gast Nora
Hallo.
Van der Winden.
Hi.
Ook toepasselijke achternaam voor vandaag.
Ja, absoluut, absoluut.
Ja, Hallo. Wat fijn. Wat is jouw betrokkenheid bij theater?
Nou, ik heb niet heel veel verstand van theater, moet ik zeggen. Maar ik hou er heel erg van om lekker naar theater te gaan. Dat heb ik ook met film en muziek. Ik hou heel erg van emoties die mensen uiten in het echt. Dat vind ik heel erg leuk aan theater. En de experience. Dus bijvoorbeeld, ik woon in Amsterdam. Dus dan ga ik wel eens naar de ITA bijvoorbeeld. En dan de hele avond die het dan met zich meebrengt. Het gewoon het gaan met vrienden of met familie naar een theater. En het liefste zit ik dan een beetje bij musicals of theater op de voorste rijen. Een beetje, want ik vind het heel erg leuk om die bewegingen goed te zien en de emoties in het gezicht goed
En het zweet te ruiken.
Ja, maar ja, dit is zo grappig, want wij, zeg maar, aan de andere kant vragen ons altijd af, waarom zou je in godsnaam op die eerste rij gaan zitten? Ja. Wij zien namelijk alles wat jullie doen.
Ja?
Als jullie praten, wij zien alles, we horen alles.
Ja. Ja.
Toch?
Ja.
Wij vragen ons dat altijd af. Ja. Wij zitten altijd dan backstage. Heb je die vrouw gezien op de eerste rij?
Oh ja.
Maar Nora doet dat nooit.
Nou, ik vind sowieso praten tijdens concerten en theater. Ik vind niet heel veel dingen not done. Maar dat vind ik echt.
Ja.
Daar kan ik niet heel goed bij. Ik weet niet hoe dat voor jullie is als jullie op het toneel staan.
Dat is,
ik weet dat Willem Nijholt, dat kan ik me nog wel eens herinneren. Ik zat met Willem Nijholt in Cabaret. En die speelde de MC. En dan mocht hij natuurlijk ook heel filijn zijn. Dus dan waren er mensen op de eerste rij die vonden daar dan wat van. Die gingen met elkaar zitten beppen.
Ja.
En dan zei die tegen ze, gaan jullie toch voor de televisie zitten?
Ja, dan kan dat.
Ja, maar dat kon in zijn rol ook wel. Dus televisiepubliek, zei hij dan. Maar goed, leuk Nora om te horen. We horen zo jouw muziekkeuze. Je moet weer achter de knoppen.
Ja, ik ga achter de knoppen.
En ik wil ook even Bintu introduceren. Bintu
Hallo.
Is een collega ook van Amsterdam FM. En Bintu gaat een beetje mijn plek overnemen. Bintu, wat is jouw band met theater of de uitvoerende kunsten?
Nou, ik ben er wel echt enorm. Ja, ik ben ermee opgegroeid. Mijn moeder heeft me wel echt de linkse vrouwen opvoeding gegeven. Dus daar hoort cultuur natuurlijk ook bij. Dus ik ben gewoon van kleins af aan naar de theaterzaal.
Een geëmancipeerde cultuurliefhebber.
Ja,
ben je opgevoed.
Zeker.
En wat deed jouw moeder dan? Wat was haar link dan met het theater?
Ja, zij is gewoon altijd een liefhebber ervan geweest. Sowieso van de show, het show-element. En zij houdt gewoon, ik weet niet, ze houdt gewoon van haar culturele horizon verbreden op alle manieren. Dus daar hoort theater ook bij.
Nou, wat mooi dat ze dat aan jou heeft overgebracht. En wat zal ze het dan leuk vinden dat jij ook een programma erover gaat maken?
Ja, heel erg leuk. Al gaat dat niet per se gefocust op theater zijn, hoor.
Nou, vertel eens, wat ga je
ik
dan?
Ik zou het even
vertellen.
Ja.
Het gaat voornamelijk over subculturen en andere kunstdisciplines. En dan wil ik het hebben over, zeg maar, eerst een grondlegger ervan. Dus mijn eerste aflevering wordt hopelijk spoken word, als de mensen ja zeggen. Vind ik nog wel, vind het wel een interessant onderwerp.
Ja, zeker.
Veel mensen hebben er verschillende meningen over. Hè?
Ja.
Ik heb er ook mijn eigen meningen over, dus vind ik wel leuk. En dan ga ik het hebben over een van de grondleggers, dus die naar Nederland zijn gekomen vanuit Amerika en die het hier een beetje hebben gevestigd. En dan één performer die ik heel erg bewonder, die het nu voortzet, zeg maar. Die nu,
en wil je al een naam onthullen?
Nou, ik wil nu nog niet te veel zeggen, want ze moeten natuurlijk nog wel ja zeggen.
Ja, dus wanneer ga je beginnen?
In januari is de eerste opname, dus vind ik wel heel spannend.
Oké, hier in het Allard Pierson.
Ja.
Oké, dus, spannend.
Ja, wat zeker.
Ontzettend leuk.
Nou, ja. wat mooi en wat een mooi vooruitzicht.
Ja, ik hoop
hartstikke
dat ik
goed.
Het enigszins goed doe.
Ja, natuurlijk. Nou, als ik het zo hoor, heb
ja,
je
als we je nu al horen idee, praten, ja. dan denk ik dat dat helemaal goed ja, gaat komen.
Dank je wel.
Wij gaan luisteren, Karel.
Ja, absoluut.
En Wilco. Ja, zeker. Nou, mooi. Mooi om te horen.
Dankjewel.
We gaan even naar de muziekkeuze van Nora. Want Nora heeft de muziekkeuze en Bintu heeft de muziekkeuze. En die komen allebei nog aan bod. Nora, haar muziekkeuze was Vrouwkje. Leeg restaurant.
Ik dronk wijn in een leeg restaurant. Het voelt soms of ik het zelf heb bedacht. Heel het leven, concept van een dag en een nacht. Ik stond op en ik rekende af. En ik fiets door mijn beeld van de stad. In gedachten sta ik op het dak. Een dak met het gewicht van de wereld in mijn rechterzak. En ik hoop dat ik het ergste heb.
Restaurant. Heerlijk. Prachtige tekst, mooie stem. Oh, goede keuze, Nora. Dank je wel. We zijn al een beetje aan het einde gekomen van deze laatste aflevering. We hebben straks nog de keuze van Bintu. En daar kan ik al verklappen, dat wordt Spinvis. Ook heel mooi. En ik dacht, nou, Bintu komt terug. Dus ik vind dat een hele mooie om op het eind te zitten. Ik kom niet terug. Maar Bintu komt wel terug. Dus dat vond ik wel een hele mooie symbolische. Fijn dat jullie er waren, nou, Carolina.
Dankjewel dat ik er mocht zijn. En mag ik nog wel één ding zeggen? Ja. Dat ik je wel sowieso wil bedanken dat ik hier mocht zijn. Maar ook je bedanken, want jij bent altijd wel iemand die ruimte maakt en plek maakt voor theater. Om over theater te praten. Of het nou hier is of waar dan ook. En dat... Dat mag ook gezegd worden. Dat waardeer ik echt heel erg. Dat je ons toch altijd een plekje geeft, ruimte om te praten over het vak.
Mooi.
En ik vind het jammer dat je stopt.
Oh.
Ik ben blij voor Bintu. En ik hoop dat je heel veel succes hebt. Maar ik vind het wel jammer dat je stopt.
Oh, nou, dankjewel. Ik neem het aan als een compliment. Dankjewel. Fijn dat je er was.
Dankjewel.
Fijn dat jij er was en dat je al die tijd er was, Milko.
Het was een feest.
Heel fijn samengewerkt. Ja, je had altijd hele mooie ideeën waar ik dan zelf niet op kwam. Dat ik dacht, oh, dat is een leuke. Ja, en al je mooie repo's. Hartstikke fijn. Dankjewel dat je aan mijn zijde stond.
Ja, heel graag
en natuurlijk
gedaan, heel fijn.
Nora, ontzettend bedankt voor al je keren dat je hier zo mooi hebt geschoven. Erik, bedankt voor alle support en ondersteuning vanuit het Allard Pierson. Allard Pierson, bedankt. Nou, Jacques Kleuters ook voor alle keren dat hij aanschoof. Bintu, wil jij nog even iets toevoegen over jouw keuze? Kom terug van Spinvis.
Ja, ik vind het melancholisch, maar ook hoopvol. Want Spinvis is wel echt een van mijn favoriete artiesten. Ik had natuurlijk ook voor een iets verdrietiger lied kunnen kiezen. Hij heeft er veel. Maar dit vind ik gewoon een mooie poëtische tekst. En een mooie boodschap, je gaat het wel horen zo.
Ja, dus we gaan op die manier heel mooi 2025 in. En dit was de 25e aflevering. Nou, wat een symboliek allemaal. Ik zeg bedankt voor het luisteren en alle goeds. En voor nu zeg ik tot horens en een heel plezierig mooi nieuwjaar 2025. We gaan luisteren naar Spinvis. Kom terug.
steeds naar de dag. Zo ver als je kunt, spoel het zout van je huid. Doof het vuur, volg het spoor dat er ligt. Zoek niet wat er nooit meer is. Was het zand uit je haar. Fair.